Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick.
Naam van jullie bedrijf?
De Lindenhof.
Wat is het belangrijkste succesingrediënt van een restaurant?
Mensen ontzorgen en verwennen.
Gastvrijheid, kun je dat leren?
Je kunt het leren, maar het moet voornamelijk in je eigen bloed zitten.
Zou jullie bedrijf met enkel het restaurant ook nog goed draaien?
Ik denk het wel.
En beste Martin, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
We lossen iedere dag problemen op als ondernemer, maar voornamelijk hele aangename problemen om mensen te ontzorgen, blij te zijn voor de mensen, lekker verwennen met superproducten en hospitality.
Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Met mij John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Martin Kruithof, eigenaar van De Lindenhof in Giethoorn. Van harte welkom.
Dank u.
Het is een klein wonder toch wel dat we jou hebben weten te strikken. Want dit is zo ongeveer de drukste tijd van het jaar, kan ik me zo voorstellen.
Het is inderdaad heel druk, maar nee zeggen is moeilijk om te zeggen bij ons.
Ja, oké. Dus toch helemaal de reis naar Amsterdam genomen. Daar zijn wij natuurlijk heel blij mee. En Patrick, jij was laatst in Giethoorn. Jij was hier te eten. En dat bracht jou ook op het idee een aflevering maken over een sterrenrestaurant.
Ja, dus er was een zakenrelatie die gaf een VIP-diner, maar dan een walking dinner. Maar dan in het restaurant. Alleen wat ik daar buitengewoon mooi aan vond, is dat je kon overal een plekje zoeken. Of je nou in de keuken wilde zitten of achter de afwasstraat. Of,
in de keuken?
Ja, overal. Wijnkelder, alles. En Martin vond alles oké. Dus je maakt eigenlijk zo'n restaurant mee wat je normaal gesproken helemaal niet meemaakt.
Het gaat toch allemaal heel formeel in zo'n sterrenrestaurant?
Ja, maar dat was, ik denk vanavond, die avond heel speciaal. En dus ik dacht, ik werd wel geïnspireerd. Omdat je natuurlijk wel vaak te horen krijgt van, hey, sommige restauranthouders zijn op zoek naar een ster. Sommige zijn op een gegeven moment klaar. En maar wat betekent het nou eigenlijk als je zoiets wilt runnen? En toen dacht ik, nou, misschien in deze tijd van het jaar wel een mooi item om daar eens over van gedachten te wisselen.
Dan app jij mij en dan zijn we het over het algemeen vaak met elkaar eens. En zo ook deze keer. Martin, veel luisteraars zullen jouw zaak natuurlijk niet 1, 2, 3 kennen. Vertel even, waar precies, hoeveel tafels, aantal medewerkers, soort keuken en natuurlijk wanneer jullie die sterren kregen?
Nou ja, we zijn in 93 begonnen. In 95 kregen we de eerste ster. De tweede ster die kwam in 2005. We hebben ongeveer 30 medewerkers, waarvan 15 parttimers en 15 fulltimers. Het bevindt zich in Giethoorn. Giethoorn is natuurlijk het Venetië van Nederland, met zijn bootjes, de huizen met de rieten daken en de bruggetjes. En de Lindenhof is niet alleen een restaurant natuurlijk. We zijn ook hotel, we hebben lodges, 14 appartementen, een watervilla. En ik ben natuurlijk de varende chef. We hebben boten, 2 sloepen en een lemsteraak. Waar we mensen, gasten mee rondvaren met een hapje en drankje aan boord. Dus eigenlijk is het een en al gezelligheid. Je kunt ontbijten, lunchen, dineren, eten op de boot, overnachten in de watervilla. Dus eigenlijk heel veel mogelijkheden. Een soort totaalbeleving om mensen te ontzorgen en super te verwennen. Ja. Dat ze er even uit zijn.
Ja, en het vastgoed, even, dat is denk ik wel goed om te benoemen. Daar heb je inmiddels geen hypotheek meer op zitten.
Nou, we zijn in 93 begonnen, hebben gelijk alles gekocht. En ik heb nooit huur betaald. En achteraf ben ik daar eigenlijk wel heel blij om. Omdat heel veel horeca mensen wel huur moeten betalen. En wij al vlug de schulden hebben afbetaald. En al de jaren, om de 3, 4 jaar grote investeringen hebben gedaan. In onder andere appartementen. Ja. Aankoop van nieuwe grond, aankoop van de buren.
Nu wil ik er in deze aflevering graag achterkomen hoe je dat nou achter de schermen doet. Hè? Wat je belofte is, je prijszetting en of je bijvoorbeeld ook extra diensten kunt leveren. Nou, dat kun je, dat gaf je net al aan. Als ik naar een zaak zoals dat van jullie kijk, dan denk ik altijd meteen, je moet het wel in relatief weinig uren verdienen.
Ja, oké, maar dat is bij voetbal ook zo, hè? Die trainen de hele week.
En, ja,
in korte tijd. Of een dominee, die werkt ook maar één dag in de week. Hè. Dat is een beetje het beeld. Want je zei zelf al, de algemene opinie is een formeel restaurant. Maar dat is bij ons helemaal niet zo. Het is juist heel ongedwongen. Ik zie het ook als visite. Wij krijgen iedere dag visite. En die komen overal vandaan. Dat zijn je vaste gasten die je in jaren hebt opgebouwd. Maar ook iedere dag nieuwe gasten die met andere vaste gasten meekomen. Of met een partijtje. En,
maar je gaf aan ontbijt, lunch. Dus het is niet alleen maar diner. Dat betekent ook dat je meerdere uren per dag dat je bezet bent.
Ja, zeker. Meerdere uren. Dat gaat bij ons eigenlijk de hele dag door. We hebben een arrangement dat heet 24 uur Martin. Dan kom je om 12 uur 's middags lunchen. 'S middags gaan we varen. We hebben fietsen. Je kunt Giethoorn verkennen. 'S avonds een 8-gangen diner. 'S morgens een 12-gangen ontbijt.
Een 12-gangen ontbijt?
12-gangen ontbijt. Dus we voeren het een beetje op. 4, 8, 12. Maar hoe meer gangen, hoe kleiner de porties. Dus maak je me niet ongerust. En het zijn allemaal super lekkere dingen. Ik denk dat wij zo'n beetje het bekendste ontbijt van Nederland hebben.
Nou, ik ben heel erg benieuwd aan het worden. Nou, geen 24 uur Martin, maar wel een half uur Martin vandaag in deze aflevering, Patrick. 2 Michelinsterren voor de Lindenhof. Als jij nou kijkt naar een regulier restaurant, wat zie jij nou als de grootste verschillen?
Ja, als je kijkt naar een Michelinsterren of sterren restaurant, dan zie je dat het over algemeen kunt zeggen dat je een kleine klantsegment hebt wat je bedient. Dus dat is anders dan dat je hier op de hoek een loetje draait. Dus je ziet dat het met die klanten anders moet. En je ziet daarna ook dat je gemiddeld wel veel meer moet bewerking op loslaten. Want een biefstuk bakken, dat is veel minder werk. En dat kan je ook door een lager geschoold personeel laten doen. In plaats van dat je zeg maar een sterren menu moet opzetten.
En ja, want het is niet alleen het koken of het bakken, maar het is ook het bereiden op het bord, wat volgens mij bijna even lang duurt.
Ja, dat is gewoon kunst als je daar naar kijkt. En het andere is dat je ook inkoop van producten gaat ook over heel andere zaken. Dus je ziet uiteindelijk dat als je kijkt naar een sterrenrestaurant versus zeg maar een regulier restaurant, daar zitten wel behoorlijke verschillen in.
Ja, en hoeveel zitplaatsen hebben jullie, Martin?
Wij hebben ongeveer 55 zitplaatsen.
Ja. Dus dat, en als je dan kijkt naar de bezetting, hè, als je dan 's morgens, 's middags, 's avonds, weekenden, wanneer zit je vol?
Nou ja, de weekenden, we zitten platteland natuurlijk. Hè, dus je moet een restaurant ook niet vergelijken van in de stad of het platteland. Er zijn ook grote verschillen. Bij ons is het natuurlijk, we zitten in Nationaal Park Weeren bij Wieden. Hè, vooral zomers is het vanaf half april tot half oktober. Dat zijn onze beste maanden eigenlijk, want in de zomer gaan de mensen de stad uit. Het voorjaar, hè, dan willen ze graag naar de natuur in. Dus, en in de stad gaan de mensen eerder in de winter. Dus bij ons is het wel weekenden, zomer, dat zijn de drukste dagen. En we zijn natuurlijk niet echt een zakenrestaurant. Hè. Er zitten weinig grote bedrijven bij ons in de buurt. Als je in Den Haag zit of Amsterdam, Rotterdam, heb je veel zakenmensen die zulke soort restaurants bezoeken. Wij hebben er wel verschillende, maar minder natuurlijk. Dus voornamelijk privégasten. En dat komt de sfeer wel ten goede ook.
Ja, maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar door de week, deze decembermaand. 'S avonds zit je dan vol, zit je dan voor 70-80% gemiddeld?
Ja, dat hou ik niet zo bij. Maar kijk, wat je in deze tijd hebt, dat is afscheidsfeestjes van het jaar. Jaardiner voor bedrijven.
Maar je zegt dat hou ik niet bij. Dat is toch waar je voornamelijk naar kijkt als eigenaar van een restaurant. Hoe vol zit ik?
Ja, ben ik niet altijd zo mee bezig. Maar kijk, een volle zaak is natuurlijk het lekkerst.
Ja, dat, kan
dat is. En wat u ook al zei, dat u een partijtje bij ons had. Walking dinner. Dat kun je mooi aanbieden voor grotere partijen. Dat is leuker voor die mensen, leuker voor ons. Je leert de mensen kennen en de gasten die dan komen met de walking dinner, die hebben een kijkje achter de schermen.
Maar
iets wat ze eigenlijk nooit zien.
Ja, je hoeft niet
cool te
naast iemand te zitten aan tafel. Dat is ook wel fijn, hoor.
Dat is ook wel fijn. Maar als ik bijvoorbeeld voor overmorgen nog een tafel voor 4...
Ja, geen probleem.
Dat kan.
In deze tijd.
Ja,
kijk,
ja.
Met de kerst is lastiger.
Ja. Patrick, jij hebt ook in aanloop naar deze aflevering ook nog even wat rondgebeld. Toevallig de broer van een van jouw medewerkers heeft ook een restaurant. En die had het over zogeheten onvoorspelbare inkomstenstromen.
Ja, nee, ik had aan Ernst Hogeboom gevraagd. En die heeft de ketenboutique nu opgezet. Maar die heeft een aantal horecazaken in Rotterdam gehad. En zegt hij, ja, hij was destijds partner van Dudok, wel een bekend concept. En toen zei hij, ja, wat moeilijk is in deze tak van sport is dat je hele apparaat klaar hebt staan om de business te draaien. En het is toch niet altijd even voorspelbaar. Hij zegt, dat is één. Hij zegt, dus dan heb je veel kosten en dan zit je te wachten op eigenlijk een onvoorspelbare vraag. Hij zegt, daarnaast zag je dat die inkoopprijzen enorm schommelen. Hij zegt, dan heb je dan ook mee te maken. Hij zegt, en soms heb je dan een partij wel een jaar van tevoren een grote partij moet gaan doen. En dan moet je dat ook gaan inkopen. Dus hij zei, uiteindelijk zit je daar wel onder hoge druk. En dan heb je ook een Dudok wat een grote naamsbekendheid heeft. En ook het restaurant wat loopt. Dus hij zegt, ja, ben ik wel echt benieuwd hoe je dat dan organiseert als sterrenzaak. En toen zei hij van, toen had hij een paar voorbeelden over sterrenzaken. Toen zei hij van, ja, je hebt dan een gigantisch apparaat staan, omdat het veel bewerkelijk product is dan bijvoorbeeld een appeltaart te bakken. Hij zegt, en dan moet je ook wel heel goed snappen hoe je die inkoop moet doen, want dat is een heel nauwkeurig spel wat je dan moet spelen. Dus hij zei eigenlijk, in de horecawereld is al moeilijk genoeg in deze tijd. En zeg maar, doe er nog even een stapje over en dan ga je Martin beter begrijpen.
Ja.
Ja, ik ben niet zo met die financiën bezig. Kijk, ik weet wel dat een spitskool goedkoper is als een blikje caviar. Maar wat bij mij hoog in het vaandel staat, je moet blijven de mensen verwennen en ontzorgen. Dat is de belangrijkste taak. En de beste producten kopen. Dus nooit geen concessies doen aan productinkoop.
Maar je wilt
dat
natuurlijk
iets goedkoper is. Kijk, ik kijk ook over het hele jaar. En niet naar een slechte avond of een minder goede avond. We draaien bijna 31 jaar. En vanaf het eerste jaar is het goed gegaan. Kijk, de eerste jaar heb ik gedraaid samen met mijn vrouw, Marianne de Jonge. En toen verdienden we geld. En nu hebben we 30, 35 man personeel. En verdienen nog steeds geld. Maar al die jaren.
Laten we dan eens even kijken naar de inkoop. Want heel belangrijk natuurlijk is dat je zoveel mogelijk gebruikt. Dat er niks overblijft. Zeker niet met de gestegen kosten van de afgelopen jaren.
Zeker.
En hoe gaat dat dan? Hoe speel jij dat spel?
Nou, dat is de hand van de chef. En je moet je personeel leren om niks weg te gooien. En ik ben daar de coach in. Het belangrijkste, en dat moet je goed. De portionering is natuurlijk heel belangrijk. Niet alleen maar hele dure producten in je menu doen. Dat daar een goede balans in is.
Ja, want ik zag op een gegeven moment ook, toen bij jou in de keuken kwam, was er echt een kaasplank. Ik heb nog nooit zo'n goede en grote kaasplank gezien. Maar dat is ook inkooptalent.
Ja, maar, daar moet je de mensen mee verwennen. Dingen die ze ook niet vergeten. Dat ze tevreden de deur uitgaan, dat is het allerbelangrijkste. Dat ze reclame voor je maken en dat ze weer komen. Ja. Iedere gast die geweest is en die weer komt en een ambassadeur van je wordt, dat is het allerbelangrijkste. En je moet niet nerveus worden van twee slechte dagen of twee slechte weken.
Nee, maar ik kan me voorstellen.
Ik denk zeker dat er goede ondernemers zijn en ook slechte ondernemers.
Maar Martin, jij doet dit al 31 jaar. Mensen die net zijn begonnen, hè, die zullen daar toch net iets anders naar kijken. Misschien met iets meer, ja, goh, wat hou ik onderaan de streep over?
Ja, dat weet ik niet. Je moet heel veel energie aan de mensen geven. Een goed voorbeeld is een oud leerling van mij. Die is nu begonnen hier vlakbij. Troef, restaurant Troef. Raymond Plat, heel goed voorbeeld. Die jongen die bruist van de energie.
Ja, en jij zegt het draait met name dus om het verwennen van gasten. Zorg ervoor dat je energie uitstraalt. En als je maar continu voldoende kwaliteit biedt, dan komen die groene cijfers ook wel vanzelf.
Zeker.
Ja.
Nou, ik heb nog nooit rode cijfers gedraaid, dus ik ken dat gevoel niet.
Nee, maar we willen er zo graag achterkomen in deze aflevering hoe je dat doet.
Nou, je moet vooral jezelf blijven. En wat ik al zei, goed inkopen en de beste producten. Al nagelang wat voor soort zaak je hebt natuurlijk.
Ja, en die beste producten, want hoe gaat dat dan? Hoe stel jij die menu's dan samen? Want welke afwegingen maak je daarbij? Gaat het om dat je het makkelijk moet kunnen bereiden? Of is er een hoge omloopsnelheid? Of moet het vooral heel erg lekker zijn? Ja, altijd natuurlijk.
Nou ja, het lekkere, dat maken we zelf natuurlijk. Maar als jij goede producten koopt, goede ingrediënten, alleen de beste, dan hoef je het minste aan te doen. En als je puur kijkt naar geld en je gaat goedkope vlees kopen, bijvoorbeeld, wat sommigen zouden kunnen doen, dan is dat weer ten nadele van de gast. Kijk, je denkt van ik koop goedkope vlees in en ik vraag de prijs voor, maar je kunt beter het beste vlees kopen en dan een paar euro meer vragen. Ik denk dat de gast daar blijer van wordt. Dus ik kijk nooit zo prijstechnisch.
En ik had een andere collega, die Rick, die bij ons net begonnen is. Die heeft ook geholpen in serveren bij een 1-sterren restaurant. En hij zei, er zit best wel heel groot verschil tussen een 1- en 2-sterren restaurant. En ook in, zeg maar, in omdat die bewerking van de maaltijden nog weer anders is. Jij hebt het maar een paar jaar meegemaakt. Maar hoe zie jij dat? Zit daar verschil tussen?
Dat hangt echt van de chef af. Of de eigenaar die bepaalt zijn beleid en zijn doen en laten van gasten ontvangen en inkopen en portioneren. Kijk, de een die wil vegetarisch, de ander is vis en de ander die gaat die gooit het op die boeg. Maar wij zijn volledig onszelf. Ik zie het gewoon als ons huis waar je iedere dag visite ontvangt. En wij koken onze eigen dingen eigenlijk. En ik kijk wel een beetje gemiddeld naar de gasten wat ze lekker vinden natuurlijk. Dus ik ga niet hele speciale dingen kopen wat mensen niet lekker vinden. Dus ik kook heel gasgericht. Ik kook ook wel eens dingen op maat. Als mensen bijvoorbeeld niertjes willen, dan zorg ik dat ik niertjes in huis heb.
Of dat geven ze dan van tevoren aan?
Dat geven ze van tevoren aan. Je vaste gasten, of witte truffel bijvoorbeeld. Dan zorg ik dat ik witte truffel. Dus op maat koken. Service bieden.
En betekent dat ook dat we jou dan op maandagochtend ergens op een lokale markt zien om daar de beste producten in huis te halen?
Nou, markten in de buurt van Giedoorn heb je niet echt. Dus
okay.
Wij bestellen gewoon op internet en het wordt keurig bij ons afgeleverd. Het is een beetje duurzaam. Ik blijf zoveel mogelijk in de keuken.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen.
Met deze keer alles over het sterrenrestaurant. Zometeen meer, maar nu eerst weer een ander businessmodel dat we in de schijnwerpers gaan zetten. Je hoort China-deskundige John Lin en hij wil het hebben over AI-influencers as a service.
Tegenwoordig kan jij in China met een paar minuten videomateriaal van jouzelf en een paar honderd dollar, kun jij een 3D-model van jouzelf laten trainen wat sprekend op jou lijkt. En die kan jij inzetten om voor jou alle videomateriaal te presenteren of als een host op social media.
Oké, laat dit even op je inwerken.
Ja, dus in China is livestreaming heel groot. Meer dan de helft van de aankopen in e-commerce die gaan via social media. Dus dat betekent dat je als merk of als influencer heel vaak zelf je product aan het promoten bent. Zoals het op Telcel eigenlijk gaat. Dus je hebt miljoenen mensen die continu aan het livestreamen zijn. Grote merken huren dus gastheren, gastvrouwen in om dat voor hun te doen. En inmiddels kan jij dus een AI-model trainen wat die persoon vervangt en sprekend echt lijkt. En die 24/7 voor jou doorwerkt.
Ja, en dat blijft niet zonder gevolgen, want in een jaar tijd is het gemiddelde salaris van influencers in China met 20% gedaald.
Dus in China heten ze KOL's, Key Opinion Leaders. Zij gebruiken de term influencer niet. En het interessante daar is dat je de hele grote jongens, dus als je 5 miljoen volgers hebt, dan ben je in China een kleintje. Dan stel je niet zoveel voor. Nou, hier ben je al mega groot. En dat is een gigantische business, want je kan als merk niet succesvol zijn in e-commerce op het internet of überhaupt in het medialandschap zonder te werken met deze zogenaamde KOL's.
John Lin was dat. Wij praten verder met Martin Kruithof van restaurant De Lindenhof in Giethoorn. Een plek waar ook heel veel mensen uit China komen trouwens. Merk je dat ook in de gasten?
Nou, wij krijgen natuurlijk ook wel Chinezen, maar de massa gaat naar Giethoorn-Zuid. Giethoorn-Zuid, dat is massatoerisme en wij zitten in Giethoorn-Noord.
En dat is een wezenlijk
Giethoorn
verschil.
Is een Lindorp en er zit duidelijk verschil in.
Ja, die medewerkers, hè? Je zei net 30 mensen, waarvan ongeveer 15 part-time. Zonder goed personeel natuurlijk geen horecazaak. Hebben jullie veel moeite om mensen te vinden die dit werk willen doen?
Nou, het is wel iets lastiger geworden de afgelopen jaren natuurlijk, na de corona. Voor de tijd hadden we nooit geen last. Hadden we ook minder mensen nodig, waarschijnlijk. Maar we hebben veel part-timers die bij ons uit Steenwijk, Giethoorn, Wanneperveen en zo komen. En dat zijn voornamelijk jongens en meisjes die wij dan opleiden. Die vervolgens ook naar de hotelschool gaan. En onze vaste medewerkers natuurlijk die uit Giethoorn of het hele land komen.
Want ik kan me zo voorstellen, je werkt op dagen dat anderen vrij zijn. Je staat ook voortdurend onder hoge druk. Ja, ik kijk dan Gordon Ramsay in die keukens. Hè, dan denk ik bij mezelf zo, dit moet wel echt een soort passie voor je zijn.
Dat klopt. Kijk, horeca moet natuurlijk wel een beetje in je leven zitten. Het is ook een bepaalde manier van leven. Kijk, als jij ieder weekend vrij wil en nooit s'avonds wil werken, dan kun je beter op gemeentehuis gaan werken, denk ik.
Die reserveringen. Zit je elk weekend standaard vol en door de week is het dan wat vaker op het laatste moment?
Op het laatste moment niet veel. Hè. Mensen die naar ons toe gaan, die komen wel heel gericht naar ons bedrijf toe. Hè. Met overnachting erbij, die nemen de kinderen mee. Of een uitje met z'n tweeën, of een huwelijksdag, of een verjaardag. Dus dat is meestal wel gericht. Of echt uit eten gaan. Sommige mensen die gaan 1-2 keer in de week op restaurant. Hè. Vooral Belgen ook. Dus het is wel op dit niveau reserveren de mensen wel ruim van tevoren.
Maar
meestal
2 keer per week naar een 2-sterren restaurant.
Dat heb ik niet gezegd, hè?
Nee, oké.
Maak jij ervan?
Ja? Oké, 2 keer per week naar een restaurant. Maar als je dan even kijkt naar het soort mensen wat bij jullie komen. Wat weet jij over je gasten? Waar ze vandaan komen bijvoorbeeld?
Nou, als ik ga varen met de gasten, dat is het meest persoonlijk. Hè? Dan ga je 1,5 uur, dan leer je elkaar kennen. Dan heb je het over de vakanties, over de kinderen, over de natuur, over alles en nog wat. En dat vind ik eigenlijk ook het leukste aan varen. Kijk, de natuur die ken ik wel, maar de gasten leer je dan heel goed kennen. En daar komen ze ook eerder bij je terug.
Maar qua het percentage vaste gasten versus eenmalig bezoek, wat weet je daarover?
Ja, dat hou ik ook niet zo bij, maar ik denk 30% vaste gasten, 40% vaste gasten.
Ja, en is dat gemiddeld voor een restaurant of is dat bij jullie net wat hoger dan?
Ik heb geen idee, dat is voor ieder restaurant verschillend, denk ik. Maar net waar je zit. Als jij een toeristenrestaurant hebt, dan komen ze 1 keer en nooit weer waarschijnlijk.
Ja, en dan zitten ze uiteindelijk aan die tafel en dan ga je ze bedienen. Ik heb wel eens gehoord dat het met name de wijnen zijn waar je als restauranthouder waar je het meeste aan overhoudt.
Nou ja, je moet de prijs vragen om alles te kunnen betalen natuurlijk. Hè? Kijk, als je overvraagt is het niet goed en als je te weinig vraagt is het ook niet goed. In feite moet alles gewoon kloppen.
Maar de hoogste marges op de wijnen, klopt dat?
Ja, er zit marge op. Als jij in Spanje gaat eten, dan zijn de wijnen bijvoorbeeld een stuk goedkoper. Maar dan zijn de personeelskosten ook een stuk goedkoper. Nederland is natuurlijk een duur land qua personeel, sociale lasten. Dat soort dingen, daar hebben wij in Nederland natuurlijk wel mee te maken. Maar daarom is Nederland ook allemaal goed geregeld.
En Martin, ik kwam een artikel tegen in Horeca Magazine uit België. En daar stond ook van, hoe gaat het met de sterrenrestaurants? Er waren eigenlijk twee dingen wat ik tegen je aanhouden. Zeg maar, één is, als je ziet dat restaurants of eigenaren stoppen, dan zie je ook wel dat ze zeggen van, ik ben op zoek naar nieuwe uitdagingen. Want ik heb dit nou zoveel jaar gedaan en ik wil iets anders. Is dat iets wat voor jou een rol speelt, dat je je continu moet motiveren? Of snap je dat zoals zij daarnaar kijken?
Nou, snap ik niet zo goed, maar het zou kunnen. Dat gebeurt op alle beroepen wel, denk ik, dat je uit bent gekeken op je beroep. Maar ik heb er totaal geen last van. Ik ben iedere dag blij dat ik opsta, dat ik leef. En dat ik leuke dingen kan doen met mijn gasten. En ik heb jong personeel om me heen, dat houdt je ook jong.
Ja.
En je werkt met mooie producten. Nou, we zitten in Giethoorn in een nationaal park. We wonen daarnaast. Van mijn bed naar mijn fornuis is 11 seconden. Dus het is lekker duurzaam.
Ja.
We hebben geen auto voor nodig. En ik vind het allemaal prima. We hebben een prachtige zaak opgebouwd. Dat voelde ook als een kind. Hè. We hebben zelf twee jongens natuurlijk. En de Lindlof, dat is ons derde kind.
Ja. En bijvoorbeeld het andere punt was van dat ze zeiden van, klopt het businessmodel van een sterrenrestaurant? Er komt eigenlijk ook toch wel een teneur steeds naar voren dat het en gegeven waar je nu in de markt staat met de ontwikkelingen van de prijzen, et cetera, dat het toch moeilijker is dan een gemiddeld ander restaurant te runnen om dat winstgevend te krijgen. En dat ook een van de redenen is dat ze zeggen van, misschien moeten we dan kijken naar andere producten die we aanbieden. Of misschien mijn naam een beetje vermarkten, zodat er bepaalde producten in de schappen bij supermarkten bijvoorbeeld terechtkomen. Ja. Hoe kijk je daarnaar?
Nou, dat vind ik wel een heel goeie. Je moet wel dingen doen. Daarom zei ik al, we zijn niet alleen een restaurant. Hè. Je kunt ook slapen, we hebben fietsen, we hebben boten. Ik heb 5 boeken geschreven. Ik kook bij mensen thuis. Hè. Privéchef thuis heet dat. Ja. Mallorca koken we. Dus ik ga komend jaar 5 keer naar Mallorca weekenden met gasten. 15 gasten. Dat is dan van zondag tot en met woensdag. En de afgelopen jaar ook 4 keer gedaan. En dan leer je ook weer dat op het persoonlijke vlak. Dat vind ik heel leuk. Dat je mensen op een andere manier leert kennen. Niet alleen een bordje serveren op een tafeltje. En daarom zeg ik ook, het is echt visite. Onze restaurant ziet er prachtig uit. Mensen zijn ongedwongen. De bediening, er mag gelachen. Er mag gepraat worden met de gasten.
En ik had Ernst nog verder gesproken. Dus Ernst zei van, dat wat wij bij Dudok hadden ervaren, wilden we anders doen. Want hij wilde kijken dat we het slimmer konden doen. Ze zei, als wij zo'n duur apparaat hebben staan, dan werkt dat niet. Dus hij heeft nu bijvoorbeeld in het Prinsentheater in Rotterdam uiteindelijk bezetting als er iets te doen is. En voor de rest heeft hij dan geen kosten. Dus hij zegt, ik ben wel qua variabele kosten een stukje hoger uit. Maar hij zegt, ik heb het echt anders ingericht. Alleen ik vroeg me af, Martin, als jij dit opnieuw zou doen, wat zou je anders gedaan hebben als je vanaf vandaag helemaal opnieuw mag beginnen met een wit velletje papier?
Nou ja, we zijn natuurlijk in 1993 begonnen. En daarvoor had ik 12 jaar in het buitenland gewerkt. In 2- en 3 sterrenzaken. Dus Brussel, Parijs, Barcelona en Düsseldorf. Toen wij de Lindlof kochten, was het een beetje vergaande glorie. Zo'n oud hotel pension wat bijna niet meer gebruikt werd. Was in verval geraakt. En ik ben samen met Marjan begonnen. Dus Marjan in de bediening, ik in de keuken. En dan heb je eigenlijk heel weinig kosten. Alleen de aanschaf van je pand. Nou, dat probeer je zo snel mogelijk af te betalen. En dan heb je een beetje vrij baan. En dan komt de eerste part-time medewerker, de eerste vaste medewerker. Dan ga je je eerste investeringen doen. Maar we zijn begonnen met de overname, nieuwe gordijnen en een kwastje verf. Meer niet. Gewoon heel eenvoudig.
Ja, want als je vandaag de dag opnieuw zou beginnen, dan kijk je misschien gemiddeld tegen veel hogere kosten natuurlijk aan. Als je in een pand
ja,
zit,
maar ik zou een oud café overnemen. Bijvoorbeeld, kijk naar Troef. Het was een oude pizzeria. Die hebben ze een klein beetje verbouwd. En in Amsterdam loopt het natuurlijk heel snel als je het goed doet. Platteland duurt het wel langer, denk ik. Mm-hmm. De aanloopperiode. Maar in een grote stad als Amsterdam heb je natuurlijk heel veel aanloop van potentiële klanten, gasten.
Ja. En trouwens, jouw twee zonen, staan die te trappelen of draaien die al mee bij jou in het bedrijf?
Ja, nou, de Robert-Jan, dat is onze jongste, die staat iedere zaterdag, helpt hij mee. Die is data-analyst belegger. En Pieter-Jan, die werkt op het ogenblik in Aalten, bij de Oldermarkt. En die gaat naar de Groene Lantaarn in Staphorst. En die komt op termijn bij ons de zaak waarschijnlijk overnemen. En dat is weer een nieuw traject. Zoiets hebben we nog nooit gedaan natuurlijk. Wij zitten bijna 31 jaar in de zaak. Dus we gaan maar kijken hoe het gaat lopen dan. Dat is weer een nieuwe uitdaging.
Ja,
maar je moet vooral jezelf blijven. En Pieter Jan, die het dan wil overnemen, die is ook volledig zichzelf. Praat makkelijk, werkt graag. Wil graag mensen ontzorgen en verwennen. En hij is net finoloog geworden. Dus je moet een beetje van het vak houden.
Ja.
Als het je tegen gaat staan, dan eet je het bord ook niet leeg. Hè?
Dan ga je dat niet volhouden.
Dan hou je het niet vol.
Nee, zeker niet. Zeker niet.
Ja, nog één vraag. Ja. Moet je dan in de kerst nog extra verdienen? Of maakt dat voor jou eigenlijk niet uit?
Nee, kijk helemaal niet naar. Nee, we zijn het gewoon een heel jaar zelden. De accountant die komt één keer per jaar. En die grafieken zien er altijd goed uit.
Ja, Patrick, dus, ik heb echt nog nooit zo'n relaxte restauranthouder gesproken. Nee. Hoor. Want meestal is er toch al sprake van enige stress of iets dergelijks. Maar dat is bij jou nou niet te horen en ook totaal niet te zien.
Nee, maar ik vind, ja, het is, kijk, financiën is wel belangrijk natuurlijk. Ja. Hè? Maar het klopt altijd. Dus ja. Ik doe toch wat goed.
Heb ik toch nog een vraag over die financiën? Want als er mensen bij jou eten komen, wat geven ze dan gemiddeld uit?
Gemiddeld, ja, 400-500 euro ben je al gauw kwijt natuurlijk.
Zo, ja. Per persoon?
Ja, even kijken, het menu is, we hebben menu's van 160, 195 en 225. Ja, 500-600 met z'n tweeën.
Wel, met z'n tweeën.
Met z'n tweeën,
ja. Ja. Dat zijn wel behoorlijke bedragen. Kun je daar, als je ziet bijvoorbeeld dat je in de weekenden dat het drukker is dan door de weeks... Kun je dan dat bezoek nog een beetje beïnvloeden op het gebied van prijs? Dat je zegt, door de week kost het net iets minder dan in het weekend. Omdat dat gewoon ja, een soort dalurentarief wat de NS ook hanteert.
Ja, ja, Wouter Koolmees die probeert het ook natuurlijk. En wij hebben bijvoorbeeld de Lazy Sunday op zondag. Is wat aantrekkelijker geprijsd. Om mensen te trekken die op zondagavond bijvoorbeeld kunnen eten. Die de andere dag niet hoeven te werken. En dan er lekker uit zijn. Dus dan is het wat goedkoper. En we hebben natuurlijk de midweek op woensdag, donderdag. Dus in de arrangementen kun je dat een beetje terugvinden.
Ja, en dan zijn er ook nog mensen die dan niet rechtstreeks boeken, maar bijvoorbeeld via booking sites. Is dat iets waar jullie ook nog mee werken? Of wat wat sta je dan afgemiddeld?
Wij werken met Resengo en ik zou zo niet eens weten wat we afstaan. Maar het liefste neem ik zelf de telefoon op. Dat heb ik al die jaren gedaan, maar je moet een beetje met de tijd mee. Maar ik hou wel van persoonlijkheid.
Ja, maar en nu gaat jouw zoon het op termijn dan waarschijnlijk overnemen. Denk jij dat gaat hij het nog anders doen?
Ja, dat zullen we in de toekomst zien. Dat heb ik nog niet allemaal gevraagd. Ik bedoel, laten we niet vooruitlopen op de zaken. Maar het is Jordi Cruijff die voetbalt ook niet als Johan Cruijff.
Nee.
Dus hij zal toch wel wat anders gaan doen.
Net iets minder dan zijn vader.
We hebben een prachtig pand en er zijn meerdere mogelijkheden natuurlijk. Je kunt ook in dezelfde trant voortzetten. Maar ja, het biedt veel mogelijkheden. Ook in de coronatijd, omdat we veel plaats hadden. We hebben geserveerd op de kamers, grote appartementen. Het is een heel mooi bedrijf geworden wat dat betreft.
En nu kan ik me voorstellen dat er wellicht jonge restauranthouders of jonge chef-koks die luisteren naar dit verhaal en die denken, ja, binnen afzienbare tijd is het ook mijn droom om een eigen restaurant te beginnen en dan het liefst binnen een paar jaar 1, misschien wel 2 sterren daarbij. Wat kun je op basis van jouw 31-jarige ervaring aan hen vertellen?
Nou, dan moet je eens een keer een weekje bij ons meelopen. Dan moet je kijken hoe lange dagen ik werk, hoeveel passie ik daarin stop, hoe gedreven ik ben. Je moet wel gedreven zijn.
Dat horen we wel hoor, Martin.
Hey. Dus ja, je staat constant aan. Hè?
Je zegt lange dagen, vertel dat eens.
Wat... Nou ja, ik werk lange dagen. Ik begin 's morgens om 7:45, 7:30, 7:45 tot ik sluit altijd af. Dus dat kan 12 uur zijn, maar ook 1:30, 2:00.
Hoe hou je dit vol?
Ja, goed hard denk ik, weet niet.
Nee, maar ik bedoel, er komt nogal wat bij kijken. Kijk, en financieel gezien zit je er ongetwijfeld warmpjes bij. Hè? Dus die zorgen heb je dan niet. Maar elke dag opstaan zo vroeg, rond de klok van 7:00. En dan het licht pas uitdoen tegen 12:00 s'avonds.
Ja, maar ik zei al, het is ons huis. Het is ons kind. Dus het voelt niet als werk. Het is je leven. Een soort lifestyle.
Ja, dus,
je hebt constant mensen om je heen. Als je daarvan niet van houdt, moet je het niet doen.
Nee, dus een sterrenrestaurant, en of dat nou 1 of 2 sterren zijn. Je houdt dat alleen vol als het je absolute passie is. Het
moet wel je passie zijn, ja. Daar kom je bovendrijven. Het vet komt bovendrijven, zeggen ze toch altijd? Ja, en ja. De rest die zakt weg.
Wat staat er op het menu deze kerst?
Met de kerst langoustine, snoekbaas, paling. Ik ben palingambassadeur van Nederland. De haas. Meestal serveren we haas. Chocola met PNA, stukje kaas tussendoor. Ik hou van mensen verwennen. En daar horen amuses. Het eerste half uur moet er al veel gebeuren. Niet dat je het eerste half uur aan tafel zit en denk ik, nou, ik val hier alleen maar af. Kom toch om te eten, om te genieten.
Ja.
Moet wel wat gebeuren.
Ja, dus er moet
vanaf,
snel...
Vanaf de deur, dat je de deur open doet. Die hoef je zelf niet open te doen, maar die wordt opengedaan voor je. En dan staan de keurige meisjes om je te ontvangen. Jas wordt aangenomen en dan zit je aan tafel. En binnen de kortste keer heb je je glaasje wat je wil. Ja, plus dat is wel, 6 of 7 amuses.
Dat is wel heel erg belangrijk, zeg jij. Dus je moet de gasten vooral niet te lang laten wachten. Meteen onderdompelen, verwennen die boel.
Gelijk een warme deken om je heen. Amuses.
Die warme deken zeker. Voel je ook wel. Dus op een gegeven moment als je daar in de keuken loopt. Ik kan me heel goed voorstellen, als jij zo'n bedrijf runt, zit je niet te wachten op mensen die de keuken inwandelen. Alleen ik was daar ook. En op een gegeven moment dacht ik, ik vind het wel leuk om even een selfie te maken. Hup, Martin kwam gelijk om de hoek. En twee van die dames die daar aan het werk waren. Ja, dan voel je ook wel een beetje onderdeel van het gezelschap. Dus het was eigenlijk een hele leuke, warme ervaring. Dus wat je nu vertelt, dat ervaar je ook meteen.
Dat herken je wel. Nu zien wij in Nederland, en ik maak even de vergelijking met jonge agrariërs, die het boerenbedrijf bijvoorbeeld van papa of van een oom willen overnemen, is financieel gezien ongelooflijk moeilijk. Want je zit met zulke hoge investeringskosten die je moet doen. En dan toch nog weer even naar die jonge chef-kok, die er ook over droomt om over afzienbare tijd een eigen sterrenrestaurant te runnen. Zonder eigen vastgoed, personeel inhuren, hoge inkoopkosten. Ja, is het vandaag de dag nog wel mogelijk voor deze jonge generatie, als ze niet zo'n opstapje hebben zoals jouw zoon?
Nou, ik denk zeker. Maar je moet gewoon onderaan beginnen dan. Dus niet gelijk met een gouden plafond en zilveren deur klinken. Gewoon rustig beginnen en lekker gaan koken. En ja, de rest is bijzaak. Je kunt beter goed eten in een café als slecht eten in een kasteel. Moet je het een beetje met vergelijken.
En dan wel dromen over die ster, maar dan niet meteen. Hè, niet ja, denken dat je dat binnen 3 jaar voor elkaar krijgt.
Je moet niet te veel over die sterren dromen. Je moet lekker koken voor je gasten. Daar moet je mee bezig zijn. Je moet je focussen op de gast, op het product, op het verwennen en het ontzorgen. En dan komt de rest vanzelf.
Ja, maar zo'n ster, of in jullie geval zelfs 2 sterren... dat betekent wel dat ze jullie om de haverklap komen controleren.
Ja, nou, dat zijn steekproeven. Ja, dat moet altijd goed zitten natuurlijk. Iedere dag is een topprestatie.
Zie je dat ook
wel? Je moet gewoon lekker eerlijk koken. Eerlijke producten.
Nee, dat begrijp ik. Maar zie jij wel van, dat zou misschien nog wel eens iemand van de beoordelingscommissie kunnen zijn.
Ja, maar ook als je het weet, dat maakt niks uit. Kijk, ook al komt Maxima morgen eten, dan kan ik niet zo ineens 10 keer lekker te koken.
Nee.
Je hebt gewoon een bepaalde stijl en dat krijg je een cijfer of een ster. En dat is een beetje je rode draad door je bedrijf. Ik kan niet zo ineens 10 keer lekker te koken.
Nee. Patrick, heb jij daar nog iets aan toe te voegen?
Nou ja, ik vond het interessant om uitnodiging te doen. Als je dan de analyse doet op Lindehof, dan kun je eigenlijk ook wel zeggen van het heeft ermee te maken wat is dan baanbrekend. En eigenlijk kun je zien dat Martin Kruithof is eigenlijk het merk en het DNA. En die komt dan eigenlijk in verschillende verpakkingsvormen voorbij. Dus of je nou op het water wilt eten of bij jou thuis of straks in Mallorca. Dat kan allemaal. Dus het is eigenlijk ook groter dan de vierkante meters van het restaurant. Maar daarnaast ook wel moet je wel slim kunnen inkopen en organiseren. Want als je er niet duidelijk in bent, kun je personeel natuurlijk niet richten. Plus dat het ook goed is dat je een opleidingsinstituut bent, waar de mensen ook graag bij je willen werken. Dus ik denk eigenlijk al die combinaties maakt dat wel baanbrekend. Plus ook een stuk vastgoed waar je in geïnvesteerd hebt en uitbreiding, zodat je ook mensen een hotelkamer kunt bieden. Dus ja, ik vind het wel mooi om een keertje op deze manier onder de motorkap te kijken van jouw restaurant. En ik vond het ook bijzonder dat je die openheid daar wilde geven.
Martin Kruithof van de Lindehof. Heel veel succes de komende week met kerst. Het wordt volle bak bij jullie. En dan zeg ik tegen de luisteraars dat wij er uiteraard volgende week weer zijn. Wil je voor die tijd meer luisteren? Check dan zeker ook onze andere afleveringen. Die vind je op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.